Broeders en zusters, de boodschap die ik vandaag wil doorgeven is vooral gericht op de woelige tijden waarin we nu leven. En dan bedoel ik vooral heel die coronatoestanden. Dit virus is ongenadig en heeft al duizenden mensenlevens opgeheist. We zitten nu opnieuw in een tweede lockdown en het virus gaat nog wilderder te keer dan in de lente. En het valt mij op dat hoe meer het virus zich verspreidt, hoe meer ook de angst toeneemt. Angst om wat zou kunnen gebeuren begint bij vele mensen wortel te schieten. Angst om besmet te worden, ziek te worden of zelfs te overlijden, waarbij we in onze gedachten al die schrijnende ziekenhuisbeelden projecteren. En sommigen zijn daar zo angstig voor, dat de angst hun leven gaat domineren. Uiteraard moeten wij voorzichtig zijn en uiteraard moeten wij het veilig houden en de opgelegde regels in acht nemen. Maar deze voorzichtigheid mag zich niet laten inpalmen door angst. Angst is van alle tijden. Ook als we de Bijbel doorlezen, merken we dat het hele boek vol staat met crisissituaties. Hongersnood, dood, ziekte, oorlog, allemaal conflicten en problemen. En dat maakt de Bijbel zo realistisch. Waar wij vandaag mee worstelen, daar hebben deze mensen in de Bijbel ook mee geworsteld. Het is dezelfde hand die ons een mooie dag geeft met heerlijke zonneschijn, maar die ook toelaat dat ons leven als een kaartenhuisje in elkaar valt door allerlei ingrijpende dingen. Dus ook pandemie, terrorisme, rampen kunnen ons treffen. Het is niet omdat wij christen zijn dat wij daarvan gespaard blijven. Maar in tegenstelling tot de wereld hebben wij wel iemand die onze toekomst voor eeuwig verzekert. En daarom wil ik u, met Gods woord in mijn gedachten, wil ik u vragen, wat overheerst uw leven? Het geloof in een almachtige God of de angst om wat er misschien zou kunnen gebeuren? Onze angst wordt dikwijls gevoed door veronderstellingen, onwaarheden of regelrechte leugens. Over corona hebben zich de wildste verhalen de ronde gedaan via internet. Paniekzaaierij, fake news, om het in de termen van Donald Trump te zeggen. Maar als leugens dikwijls genoeg worden herhaald, worden ze op de duur door velen als waarheid aangenomen. En een van die verhalen die de ronde deden was dat het coronavirus zou ontwikkeld zijn ergens in China. En men zou dat virus dan onbewust of bewust hebben vrijgelaten. Men bedacht allerlei complot- en samenzweringstheorieën. Er zijn individuen of groeperingen die er genoegen in vinden of die er belang bij hebben om onrust te stoken en mensen angst aan te jagen. En ik wil een vers lezen uit Jesaja, vers 12. En ook hier lezen we over samenzweringstheorieën en wat onze reactie daarop moet zijn. En we lezen daarin: gij zult geen samenzwering noemen, alles wat dit volk een samenzwering noemt. En voor hetgeen zij vrezen, zult gij niet vrezen nog schrikken. Met andere woorden, de angst die door de wereld raast. Laat ze het maar een samenzwering noemen, of een pandemie, of hoe men het ook maar wil noemen, maar gij zult niet schrikken nog vrezen. De enigste vrees die wij moeten hebben is de vrees des Heren. En ik lees verder in vers 13. De Heere der Heerscharen, hem zult gij heilig achten, en hij moet het voorwerp van uw vrees, en hij moet het voorwerp van uw schrik zijn. dus alleen het oog gericht te houden op Christus. Eigenlijk lezen we dit. Als je God vreest, hoef je nergens anders bang voor te zijn. Zelfs niet voor een pandemie, zelfs niet voor terrorisme of rampen of wat dan ook. Waarom niet? Omdat wat er ook gebeurt, in leven of dood, onze toekomst verzekerd is in Christus. Het lijkt misschien cru om het zo te stellen, maar mijn toekomstbeeld eindigt niet met dit leven, maar rijdt tot in het eeuwige leven. Dat is wat mij bezighoudt. De eindmeet ligt bij mij niet bij mijn sterven, maar gaat door tot in eeuwigheid. En dat wordt nog eens versterkt door wat we lezen in Matteüs 10, vers 28. En wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. Wees veel eer bevreesd voor hem die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel. Angst is een emotie, en gelukkig dat wij dat hebben. Want angst werkt als een signaal voor gevaar en maakt dat we oplettender op dreigend gevaar reageren. Angst is dus heel menselijk. Ook Jezus overviel doodsangst in de nacht voor zijn kruising. Maar hoe reageerde Jezus op die angst? Hij ging ermee in gebed naar zijn hemelse Vader, die hem de kracht gaf om te doen wat moest gedaan worden. En het is aan ons om een keuze te maken. Gaan wij er wel of niet mee naar God? Of proberen wij het zelf op te lossen? Laten wij ons wil wel of niet beheersen door angst? Vertrouwen wij wel of niet op God? In Spreuken 3, vers 5 en 6, vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Als we alleen handelen uit menselijk inzicht en overwegingen, dan gaan geloof en angst elkaars tegenpolen zijn. Waar dat soort angst naar binnen komt, gaat geloof naar buiten. Ze kunnen niet leven in hetzelfde hart. In onze menselijke zwakheid vullen we ons hart en verstand met wat mensen allemaal rondbazuinen, terwijl we ons hart zouden moeten vullen met het woord van God en de beloften van God. Met alles naar God gaan. Eerst je hart reinigen en dan tot gebed komen, terwijl we ons er tegen van bewust zijn dat er geen enkele aardse vader of moeder is, niemand, dat er niemand liefdevoller is dan onze hemelse Vader. Hij houdt evenveel van u als van zijn eigen zoon. U bent zijn kind. Als we tot gebed komen, richten wij ons tot onze hemelse Vader. En in de hemel betekent iemand die heerst over het hele universum, over het al. De CEO van het universum, meer dan een CEO. Hij is de maker van alles wat bestaat. Hij heeft alles onder controle. Het hele universum, met al zijn planeten, al de melkwegstelsels. En daar ergens tussenin zweeft de aarde als een stipje, een potloodpuntje. En in dat stipje bevinden wij ons, u en ik. En God heerst over dat alles. Verbijsterend en ontzagwekkend. Dus als we in geloof één zijn in Christus, waarvoor moeten wij bang zijn? Jezus zegt in Matteüs 28, vers 18, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij heeft controle over deze pandemie. Hij beslist hoe lang dat het nog gaat duren en niemand dan hij kan dit stoppen op zijn tijd. Het goede nieuws is, zelfs in woelige tijden zoals nu, het goede nieuws is dat God alles, maar dan ook alles, ten goede keert. In Romeinen 8, vers 28 lezen we, en we weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. En dan staat er, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. In de vertaling van het boek wordt dit weergegeven als, want hij heeft een plan met hen. Hij heeft een plan met ons. Het is geen neutraal plan. Het is een plan ten goede. Voor hen die God liefhebben. Dit goede verwijst niet naar meer wereldse luxe en comfort, maar naar meer gelijkvormigheid met Christus. Ten goede wil ook niet zeggen dat we er in deze pandemie ongeschonden uitkomen. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we er op het eind uitkomen als een beter christen. In Psalm 23, een heel bekende psalm, in het tweede deel van vers 5 staat er, heel mooi poëtisch verwoord, u zalft mijn hoofd met olie. Olie wat symbolisch verwijst naar de Heilige Geest. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Het overvloeit mijn beker, of zoals Jezus zei, dat wie in hem gelooft, dat er stromen van levend water uit zijn diepste wezen zullen vloeien. Hij wil ons naar een plaats brengen waar bekers overvloeien. De vraag is nu hoe God ons brengt naar die plek waar bekers overvloeien. In Psalm 66, vers 10 lezen we, want u hebt ons beproefd, o God. U hebt ons gelouterd, zoals men zilver loutert. Nu, als een zilversmid het zilver wil zuiveren, houdt hij het stuk zilver in het midden van het vuur op de juiste temperatuur. En zo kan al wat geen zilver is worden weggebrand. En zo wil God ons louteren, ook doorheen deze pandemie. En we mogen pandemie gerust als een beproeving noemen. Niet zozeer de ziekte op zich, maar de manier waarop we ermee omgaan. Ook in ons dagelijks leven kunnen wij soms in zo'n krappe situaties terechtkomen, dat we geen kanten meer op kunnen. Financiële problemen, jobverlies, pandemie, allerlei dingen die ons ten einde raad kunnen brengen, die ons het gevoel geven gevangen te zitten in een voetklem. We kunnen geen kant meer uit. Op onze schouders komt een last te liggen die heel zwaar doorweegt, alsof de grond van onder je voeten wegzakt. Zo wil God die moeilijkheden, die beproevingen gebruiken ten goede, om alles ten goede te keren door ons daarin te louteren, te zuiveren, alle belemmeringen weg te branden. Geestelijk gesproken. Hij wil ons sterker maken, zodat we dichter bij hem komen te staan en ons zo meer en meer laten gelijken op zijn zoon en ons naar een plek te brengen waar onze beker overvloeit en waar stromen van levend water uit ons binnenste vloeien. Om het met een gelijkenis te zeggen, we zouden naar die beproevingen kunnen kijken zoals we kijken naar de toestellen in een fitnesscomplex, waar mensen gaan sporten om de spieren in hun lichaam op te bouwen. En als ik die foto's zie Van al die gespierde mensen ben ik verbaasd dat er zoveel spieren zijn die kunnen opgebouwd worden. Maar de enige manier om die spieren te ontwikkelen en op te bouwen is door te oefenen. Door die spieren te belasten en in spanning te brengen door al die verschillende toestellen. De spieren in de handen, armen, benen, de borstspier, de schouders, al die spieren worden met steeds meer spanning en steeds zwaardere gewichten geoefend. En dat is ook hoe God ons als christen wil opbouwen doorheen die beproevingen. Hij wil ons sterker maken. Dus als we niet door die beproevingen heen gaan en ergens in een hoekje gaan zitten, dan zijn we als een sporter die wel een perfect lichaam wil, maar daar niets voor wil doen. De spieren worden niet opgebouwd als je niet oefent. Een christen die nooit onder spanning komt te staan, kan nooit sterker worden en zal de broodnodige volharding missen in het geloof. Doorheen de levensmoeilijkheden wil God ons dus naar een plaats brengen waar onze beker overvloeit. En de weg daar naartoe is geplaveid met vrezen des Heren, wat de eerste stap is op de weg van het geloof. In Spreuken lezen we dat de vrezen des Heren het beginsel is van kennis en wijsheid. Omdat het morele leven begint met eerbied, respect, nederigheid en diep ontzag tegenover onze Schepper. Het zorgt ervoor dat wij ons uiterste best gaan doen om zonden te vermijden. En hij reikt ons aan al wat nodig is om dit mogelijk te maken. We lezen in Romeinen 8, vers 32. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Hij zal ons alle dingen schenken. Hebt u daar enige twijfel over? Het is een vers dat alle angst en onzekerheid voor de toekomst uit je leven zou moeten verbannen. Als God zelfs zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem gestuurd heeft om voor u aan het kruis te sterven, zal hij u dan ook niet al het andere geven? Hij had ons lief toen we nog zondaars waren. En nu we zijn kinderen zijn, zou hij zich van u niets meer aantrekken? Nee. We lezen in vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard, en voeg er gerust aan toe, of pandemie. Niets kan ons scheiden, niets. Vers 37 zegt, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons heeft lief gehad. Ook in een tijd van pandemie zijn wij meer dan overwinnaars door de kracht van iemand die ons lief heeft. De liefde van God voor ons is datgene wat ons stevig vasthoudt in een tijd van corona. En dat is nu net waar de duivel wil dat we gaan twijfelen. Satan zal keer op keer blijven herhalen. Stop toch met die onzin. God heeft jou helemaal niet lief. Je moet zelf doen wat je zelf het beste vindt. Maar dat is een leugen, geloof dat nooit. God heeft ons zo lief dat hij ons nooit in de steek zou laten, nooit. Het is ondenkbaar dat hij mij door een rivier zou dragen en halverwege zou zeggen, ik heb er genoeg van, ik heb er genoeg van. Trek nu maar je plan. En dat hij mij halverwege de rivier zou laten verdrinken. Nee, zelfs als het stormt op zee of een orkaan in ons leven, zal hij bij ons zijn. Tot aan de overkant. toen u tot bekering kwam. Gelooft u dat God vele jaren geleden al wist dat hij al het verkeerde kon zien dat u in uw leven zou gaan doen? Elke slechte daad die u zou gaan doen nadat u een kind van God was geworden. Denkt u dat God dat niet op voorhand wist? En toch koos hij voor u. Is dat niet verbazingwekkend? Is dat niet indrukwekkend? Hij is de bruidegom die ons heeft uitgekozen om zijn bruid te zijn. En hoe reageren wij op die ontzagwekkende, liefdevolle genade? Moeten wij misbruik maken van zijn liefde en in zonde leven? Alsof er niets aan de hand is? Als dat onze reactie is, dan zouden wij ons diep moeten schamen. Ons schamen dat wij op zo'n egoïstische manier reageren op de liefde en genade van onze hemelse Vader. Laten wij Gods liefde beantwoorden met de liefde waarmee God ons lief heeft. En om ons om te keren, te bekeren van alles waarvan u weet, waarvan u waarschijnlijk goed weet, dat het God niet welgevallig is. Van alles wat God onteert. Hier staat angst op zijn plaats. De angst dat u hem zou kwetsen. Hebt u hem gekwetst? Broeders, zusters, onderzoek uw leven. Kwetst u Jezus? Kwetst u uw hemelse Vader door de manier waarop u spreekt, denkt of doet, uw houding tegenover anderen? Gedraagt u zich tegenover anderen zoals iemand die niet kan vergeven? Nochtans leert de Bijbel ons heel duidelijk dat we iedereen moeten vergeven. Er staat zelfs geschreven dat wij onze vijanden moeten liefhebben. Ik zou vandaag graag wat dieper willen ingaan op die vergeving. Niet alleen omdat Jezus het ons ook leert in het gebed tot onze Vader. Vergeef onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Maar ook denk ik dat vergeving voor velen een harde noot om kraken is. Terwijl het zo ontzettend belangrijk is in een christelijk leven. Velen leven een ellendig leven omdat ze zichzelf laten wurgen door de verbittering, omdat ze anderen niet kunnen vergeven. Als christen zouden u en ik het voorbeeld moeten geven. Hebt u vergeven wat anderen u hebben nagedaan? Hebt u vergeven degene die u gekwetst hebben? Op uw werk, uw buren, familieleden, kennissen of wie ook? De mensen die u belogen of bedrogen hebben? Hij roept ons op om onze naasten te vergeven. En ook hier wil hij ons daarbij helpen. In Psalm 50, vers 15 lezen we: roep mij aan in de dag van benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en u zult mij verheerlijken. Misschien beschouwt u het onrecht dat u is aangedaan als zo verschrikkelijk, dat vergeven soms een onoverkomelijke opdracht kan lijken. Wel, ik hoef u niet te vertellen wat Jezus daarover zegt, maar ik ga het u toch zeggen. Hij zegt heel duidelijk in Matteüs 6, vers 15, indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Dus Doe zoveel goede werken als u wil. Maar als u niet kan vergeven, zal het u een stap dichter bij God brengen. Bent u zich daar heel bewust van? Voor sommigen onder ons, christenen, kan dit vers heel zwaar doorwegen, als een blok aan het been. Misschien hebben mensen in het verleden verschrikkelijke dingen gedaan waarvan u het slachtoffer was. Het kunnen zo'n onterende dingen zijn dat wij dat menselijke gezin nooit gaan kunnen vergeven. En dit kan zo zwaar doorwegen dat het slachtoffer, die goed weet wat er in Gods woord geschreven staat, dat het slachtoffer tegenover God zichzelf haast als een dader begint te zien, omdat ze niet bij machten zijn om te kunnen vergeven en krijgen daardoor nog eens te kampen met schuldgevoelens. Maar God heeft ook hier begrip voor. En ook deze dingen moeten wij aan het kruis neerleggen, omdat voor God alle dingen mogelijk zijn. Hij kan u de kracht geven om te vergeven die u kwaad hebben aangedaan. Gods almacht en genade kunnen u wel in staat stellen om te vergeven. Want wat is vergeving? Vergeving is het oordeel overlaten aan God. Maar ook hier is dat een keuze die we moeten maken. Gaan we, kunnen we, willen we er wel of niet mee naar God gaan? Alleen op die manier kunnen we ons vrijmaken van een meedogenloze houding van bitterheid, wrok, haat. Begrijp me niet verkeerd. Het is niet omdat we door Gods genade hebben kunnen vergeven, dat dan plotseling alles uit ons geheugen gewist is, alsof er niets gebeurd is. Er is een groot verschil tussen ons hart en ons verstand, ons geheugen. Ik kan niet de slechte dingen vergeten die ik in mijn leven gedaan heb, of de dingen die andere mensen mij hebben aangedaan. Dat is wat het geheugen doet. Het kan dingen lang vasthouden. Ook de pijn en het verdriet die daaraan verbonden zijn. Soms vervaart het met tijd, soms gaat het een heel leven lang mee. Maar wij mogen weten dat van zodra wij bereid zijn tot vergeving, dat Hij ons heeft gelouterd zoals zilver en dat het verleden is uitgewist door het vergoten bloed van Christus. En hopelijk kan ieder van ons zeggen dat we door Gods genade, niet door onszelf, maar door Gods genade iedereen hebben kunnen vergeven die ons wat heeft aangedaan. Dat we kunnen zeggen, voor mij is het oké. Nee, ik ben het niet vergeten, maar ik ben er klaar mee. Het is achter de rug. Mijn bitterheid, mijn haat, mijn wrok, mijn schuldgevoelens zijn gelouterd in het vuur, waardoor alleen het pure zilver, de ware godsaanbidding, is overgebleven. Spreuken 24, vers 16 zegt: al valt een rechtvaardige 7 maal, hij staat weer op. Als christen hoeven wij niet perfect te zijn. Ook rechtvaardigen struikelen of sluipt zonde binnen. Jacobus zegt zelf dat wij allen struikelen in velerlei opzicht. En telkens opnieuw moeten wij oprecht berouw tonen en vergeving vragen aan God. Het is pas dramatisch als je in zonde bent gevallen en je jouw zonde niet of niet meer belijdt, maar bedekt. In al de beproevingen die op onze weg komen, mogen we weten dat elke keer we er doorheen gaan, elke keer we struikelen, elke keer ons onrecht wordt aangedaan, of te maken krijgen met lijden en angstgevoelens, zoals in deze pandemie, dan mogen we weten dat God met ons is. En hij ons opnieuw wil oprichten en sterker maken tot een beter christen. Struikelen, beproeving, of hoe we het ook noemen, het is een onderdeel van onze geestelijke groei. En we kennen allemaal de uitspraak die ook waar is. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden thuiskomst. En ik wil afronden met een geweldige belofte van onze hemelse Vader, die ik u wil meegeven met het oog op de woelige en onzekere tijden waarin we nu leven. En we lezen dat in Jeremia 29, vers 11 tot en met 13. En we lezen daar: want ik weet welke plannen ik voor u heb, zegt de Heere. Met deze plannen heb ik uw geluk voor ogen, niet uw ongeluk. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven. Als u tot mij bidt, zal ik luisteren. U zult mij vinden als u mij zoekt en het oprecht van mij verwacht. Laat ons afsluiten met gebed. Hemelse Vader, u de enige, almachtige en waarachtige, de heerser over het hele universum, u willen wij lief hebben met ons hele hart. En we zijn u zo dankbaar dat u, uit liefdevolle genade, uw eigen zoon naar deze aarde heeft gezonden om naar het kruis te gaan en zo de prijs te betalen tot vergeving van onze zonden. En hem de dood heeft laten overwinnen, onze toegang tot het eeuwige leven. Vader, we vragen uw bescherming in deze pandemie. Leer ons om het vertrouwen volkomen te richten op u. En hou ons oog voortdurend gericht op uw Zoon Jezus Christus. Waak erover dat onze angst niet gaat overheersen in ons leven, maar dat we het alleen van u verwachten. U bent onze Heer en Koning. Vraag ik u in Jezus' naam.